Na de Tweede Wereldoorlog werden zo'n 425.000 mensen onderzocht binnen de bijzondere rechtspleging. Omdat ze bijvoorbeeld verdacht werden van collaboratie, NSB-lidmaatschap, verraad of het in dienst gaan bij het Duitse leger. En niet iedereen kwam voor de rechter of werd veroordeeld. Maar veel mensen hebben wel een dossier. En dat zit in dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, het CABR. En dat archief zou per 1 januari 25 in gedeelte online beschikbaar komen. Dat je dus achter je eigen computer inzage hebt in dit archief. Voorlopig is dit niet het geval en zul je er nog steeds voor naar de studiezaal van het Nationaal Archief in Den Haag moeten. Wat het Drentse dorp Dalerveen betreft en haar inwoners die erg actief waren voor de NSB, dat onderzoek deed Bert Vinke uit Zandpol al voor een groot gedeelte. Toen hij op zoek was naar zijn eigen familie en daar ook anderen tegenkwam. Ik ging met hem op pad. Luister naar deel 2 van Klein Berlijn, Dalerveen in oorlogstijd. We zitten op het terras van Cornelis in Dalen, Bert Vinke en ik. En we praten over Klein Berlijn, Dalerveen in de oorlog, 1940-1945. Bert Vinke, die onderzoek deed in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging, was op zoek naar zijn eigen familie, de Vinkes. Maar kwam daar ook Wijnandus Meppelink tegen. Een belangrijke man voor de NSB in Dalerveen. Hij was niet alleen, hè Bert?
Nee, hij was inderdaad niet alleen. Wijnandus Meppelink, hij was officieel heet dat postcommandant van de hulpwacht, hulplandwacht in Dalerveen-Stieltjeskanaal. Die had best een hele grote groep mensen om zich heen die hij op kon roepen om opdrachten voor de bezetter uit te voeren.
En dat waren allemaal mannen uit Dalerveen of Stieltjeskanaal?
Klopt, het waren alleen maar mannen uit Dalerveen en Stieltjeskanaal. Als je naar Zuidoost-Drenthe kijkt, zijn er weinig plaatsen die zo'n actieve club hadden. Dus het hoofd van de landwacht in Zuidoost-Drenthe, die zat in Emmen, op het kringhuis in Emmen. Dat was Johannes Smit. En die wist dat als hij een belletje pleegde met een architect Piet Krook in Dalen, dat Krook wel een telefoontje deed met de groep in Dalerveen-Stieltjeskanaal. En daar kon hij altijd op rekenen. En dat was een groep van 20 mensen. En dat is best heel veel. Want die mensen kwamen natuurlijk overal vandaan. Die werden ingezet op allerlei locaties om acties te doen. En dat was niet locaties alleen in die directe omgeving. Ze gingen naar Zwelo, ze gingen naar Aalden. Ze kwamen ook terecht in Ter Apel, in New Amsterdam. En dat waren 20 mensen. Daarvan waren er 5 van mijn eigen familie. 5 leden van de familie Vinke en Kramer, waar ik zelf van afstam.
En wat was hun functie? Wat was hun titel?
Dat verschilde. De meesten waren gewoon lid van de hulplandwacht. De neef van mijn opa Hendrikus Vinke, die was dus exercitiecommandant. Dus die hielp dat ze wisten hoe ze marcheren moesten en controles moesten gaan doen. Maar over algemeen hadden ze niet zo heel veel titels. Het waren geen mensen die vooraanstaande posities binnen de NSB hadden. Ze werden alleen maar als een soort loopjongens gebruikt van, er moet ergens even een overval gedaan worden. Daar gingen meestal ook wel Duitsers mee. Of hogere functies vanuit de NSB, uit Emmen dan vaak. En je had mensen nodig die de boel onder zijn controle, hele soort politieagenten, zeg maar.
Hadden ze wel uniform en een wapen?
Beide. Niet allemaal hadden ze uniformen, maar heel veel waren naast landwacht ook nog licht van de WA. Dat is een onderdeel van de NSB. En daar had je je eigen zwarte kleding aan. Er werden ook wel zwarthemden daarom genoemd. En ze hadden allemaal, als boer meestal had je een jachtgeweren. Die gebruikten ze. En soms kregen ze ook gewoon geweren en karabijnen ter beschikking gesteld van de Duitsers.
En Wijnandus Meppelink had daar wel een hoge functie in die groep.
Ja, heel zwart-wit. Hij was gewoon de baas. Hij was blijkbaar, had hij zoveel invloed in zo'n groep, dat 20 mensen zich iedere keer weer lieten oproepen als er weer iets moest gaan gebeuren. En het was niet omdat Wijnandus Meppelink bedacht dat er moest gebeuren. Nee, er was de baas in Emmen die bedacht, we gaan nu een huiszoeking doen bijvoorbeeld in Amsterdam. En daar zijn we de hele nacht mee bezig. Dus Wijnandus, ik heb mensen nodig. En hij kreeg het dan voor elkaar om gewoon 20 man mee te krijgen, lopend of op de fiets. Het is niet helemaal duidelijk hoe ze dat deden, maar dat is best wel een afstand en tijd. Je bent de hele nacht weg. Terwijl je dag ervoor gewoon als boer gewerkt hebt en de volgende morgen gewoon weer je koeien moet melken ook. Hè?
Denk je dat er ook een zekere zucht naar avontuur bij zou kunnen hebben gezeten?
Ik denk voor een deel van de mensen wel. Maar dat is maar een klein deeltje. Ik denk dat heel veel angst is ook geweest. Het was duidelijk Smit, de hoofd van de NSB in Emmen, die vertelde ook tegen de mensen: kijk, als jij nu niet lid wordt van de hulplandwacht, dat was in 1944, dan moet jij verplicht naar de arbeidsmarkt, word je in Duitsland te werk gesteld. En dat wilden de meesten natuurlijk niet. Dus je zei, nou ja, dan word ik maar lid van die hulplandwacht. Maar ik ken uit andere plaatsen ook wel mensen die lid waren van de hulplandwacht. En die waren toch niet zo enthousiast. Die gingen niet op razzia's, die gingen niet op patrouillediensten. En waar dat dan precies in zit, in een Dalenveen-Stieltjeskanaal, ik denk ook misschien een vorm van sociale controle. Ik denk zeker ook het toch wel driftige karakter van Wijnanders Meppelink. Ik denk, als hij zijn zin niet kreeg, kon het denk ik een lastig mannetje zijn. En ik heb veel verklaringen gelezen dat hij echt agressief was. Sommige gevallen niet, andere gevallen wel. En ik denk dat mensen dus niet vanwege avontuur misschien maar weer als zoiets van, oké, als ik nu niet meedoe, word ik dan zelf straks niet opgepakt.
Wie hadden er redenen om bang te zijn voor Wijnanders Meppelink en zijn mannen in deze omgeving?
Heel groot gebied, als je naar de oppervlakte kijkt, maar ook heel veel soorten groepen die gezocht worden. Er waren tegen de tweede helft van de oorlog, of de laatste anderhalf jaar, werden de Duitsers steeds agressiever. Ze hadden natuurlijk wel door, die oorlog gaan we niet winnen. De geallieerden trokken op en de Duitsers werden steeds agressiever. En wij werden ze agressief op, mannen die dus niet wilden werken in Duitsland. Want die hadden ze wel keihard nodig, want een eigen bevolking, hun eigen mannen, maar ook de jongere mannen, en vaak nog kinderen, moesten allemaal meevechten aan het front. Maar dat betekende wel, er moest geproduceerd worden. Onder andere voor de oorlogsindustrie. Dus dan had je die buitenlanders nodig. Die Nederlanders werden te werk gesteld. Er waren heel veel, ik weet niet hoeveel, maar het ging om honderdduizenden die ondergedoken waren. Die moesten opgezocht worden. En dat deden ze niet zelf. Daar hadden ze geen manschappen genoeg voor. Dan lieten ze de Nederlanders doen, de landwachters. Die waren er ideaal voor. Die lieten zich dat wel aanmeten. Dus mensen die in de arbeidseinsatz onderdoken, die onderdoken omdat ze de arbeidseinsatz niet wilden doen, dat was een gevaarlijke groep. Joodse onderduikers hadden we hier niet zo heel veel zitten, dus dat valt nog wel mee.
Is dat zo voor de hele Zuidoosthoek? Nee, toch?
Niet voor de hele Zuidoosthoek, maar een groot gedeelte van de Zuidoosthoek zaten niet zo heel veel Joodse onderduikers. Dat was meer aan de noordkant, dus in Emmen en omgeving zaten Joodse onderduikers. Maar in Dalen, Dalenveen, Stieltjeskanaal, Schonebeek zaten heel... Nieuw-Amsterdam wel, daar zaten wel Joodse onderduikers. Dus daar zijn ook wel overvallen gedaan of huiszoekingen gedaan. Overigens niet naar Joodse onderduikers, maar meer naar zwarthandelaren. Dus ook zwarthandelaren was een groep die moesten oppassen. Want die konden Wijnanders, Meppelink en Trawant op bezoek krijgen.
Verzet?
Het verzet wat minder. Want daar was een grote acties. Die waren wat... In het begin van 1945 is een hele grote verzetsactie geweest. Overigens wel... Weer door diezelfde Smit, het hoofd van de landwacht in Emmen. Die heeft dus toen bijna 40 mensen uit verzet opgerold. Daarmee was bijna het hele verzet in Zuid-Oost-Drenthe ingestort. Maar daar is deze groep uit Dalenveen en Stieltjeskanaal niet zo erg bij betrokken geweest. Dat waren weer andere groepen. Overigens ook heel veel landwachters. Dus landwachters en hulplandwachters. Dat waren de loopjongens, de handjes die de Duitse bezetter nodig had om alle ongewenste personen op te sporen.
Je hebt ze gevonden in meerdere archieven, maar ook in dat Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Er zijn ook mensen die er niet blij mee zijn dat dat archief per 1 januari 2025 opengaat. En er zijn misschien ook wel mensen uit deze omgeving. Dat weten we niet. Maar het heeft wellicht te maken met wie je bent en waar je vandaan komt. En wie je voorouders waren.
Ja, dat klopt. Je hebt inderdaad twee grote lijnen. Mensen die vinden dat het openbaar moet zijn. En mensen die vinden dat het gesloten moet blijven. De vraag wat het een of het ander is niet zo belangrijk. Dat is gewoon wettelijk geregeld. Het gaat gewoon op enig moment open. En dat moment is in 1 januari 2025 aangebroken. En dan is de vraag, ben je er blij mee of ben je er niet blij mee? Ik ken een aantal NSB-families die daar absoluut niet blij mee zijn. Die heb ik jaren geleden al mee over gehad. Ik zeg, ja, je kunt er niet blij mee zijn, maar je houdt het niet tegen. Het wordt openbaar. Dus het is misschien verstandiger om zelf de sluier van vroeger een beetje af te halen. En neem zelf de regie in handen om te vertellen wat er mis is geweest in je familie. Jullie zijn daar niet meer verantwoordelijk voor. Het zijn je ouders, grootouders, vaak grootouders, overgrootouders die keuze hebben gemaakt. Je bent er wel mee belast.
Want... Jij ook.
Het was wel mijn familie en dus niet alleen van mijn Vinkers familie, maar zelfs van drie zijden. Dus van mijn vaders familie, zowel grootvader als grootmoeders zijde en van mijn moeder grootvaders zijde. Het waren niet mijn grootouders, dus het waren zijlijnen, dus neven van mijn grootvader. Maar ik heb wel in mijn familie 21 NSB'ers zitten en dat zijn behoorlijke aantallen. En het zijn ook geen mensen die alleen maar eventjes lid waren en de krant lazen en een radiootje mochten houden. Er zitten mensen bij die echt bloed aan de handen hebben. Die betrokken zijn geweest bij razzia's en die mensen hebben laten oppakken, mede hebben laten oppakken. Die dus in kampen zijn terechtgekomen en of zwaar mishandeld zijn.
Eén daarvan heeft nauw samengewerkt met Wijnandus Meppelink. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Je luisterde naar deel 2 van een vijfdelige radio- en podcastserie voor Drenthe Toen met als titel Klein Berlijn, Dalerveen in oorlogstijd. Gemaakt samen met onderzoeker Bert Vinke. Mijn naam is Sophie Timmer. Luister ook eens naar onze andere podcasts. Allemaal te beluisteren via de website van RTV Drenthe /Drenthe Toen of de diverse podcast-apps. Vond je het leuk? Laat het ons dan weten in de comments. Alvast bedankt.